Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Dit voelt echt als een speelfilm. Zeg maar, een hele lugubere speelfilm. Welkom. Bij de FC Afkikken Daily van donderdag 11 november 2021. Met vandaag onder meer: keert voetballen tijdens kerst weer terug in Nederland? We hebben een update over Feyenoord City. En gaat Gio terug naar Glasgow? En vandaag bespreken we het allemaal met mijn grootste Sint Maarten vrienden, Marten Haven en Jaron Blonk. Want er zijn weinig mensen die Sint Maarten vieren bij ons op de redactie, maar ik heb er twee gevonden.
Ja, vanavond langs de deuren met een lampion.
Ja.
Ik kan niet wachten.
Ja, ik kijk hier al 4 weken uit.
Ja, want Jaron, jij bent misschien wel de grootste fan van Sint Maarten. Leg ons even kort uit waarom we Sint Maarten vieren.
Ja, vanwege gevoel en emoties en behoefte aan snoep. Dat is in deze periode is dat heel erg belangrijk. Een soort van samenkomen.
Jij een beter verhaal?
Nee, dit is ook precies hoe ik het
Nee, Maarten van Tours, wie kent hem niet, werd in 316 geboren. Als zoon van Romeinse ouders in het Hongaarse Safaria. En hij trok door Europa en ergens aan de poorten van de stad Amiens, ik hoop dat ik het goed zeg, in Frankrijk.
In Frankrijk, ja.
Trof hij een bedelaar. Maarten had medelijden met de bedelaar en schonk hem de helft van zijn mantel.
Dat is Martinus, toch? Ja. Die de helft van zijn mantel schonk. Daar ben ik nog naar vernoemd.
Nou, dan ben jij dus... Eigenlijk is het jouw
feestdag. Let's go!
Wow!
Ja. En je weet het ook, in Venlo een belangrijke dag is het, hè? Als de kinder Sint Mertens Heugelkingen zingen, maken de veerkes Ursteed testament. Als de kinderen een Sint Maartensliedje zingen, dan schrijven varkens een testament. Varkens worden traditioneel geslacht vanaf 11 november.
Ik heb dit op mijn rug staan, getatoeëerd.
Goed!
Mooi!
Zin in. Bij mij niet aanbellen vanavond. Dat is één ding dat zeker is. Bij jullie wel?
Ik heb geen bel.
Ik loop een beetje moeilijk, dus liever niet.
Okay. Goed. Het is nu Sint Maarten. Het is bijna kerst. Dan kijken wij vooral. Jij bent zeker daar een voorstander van, hè, met voetballen.
Zo.
Tijdens Boxing Day. Voor mij ga je nu ook weer naar Engeland.
Dat was het plan.
Maar?
Niet gelukt.
Waarom niet?
Omdat de wedstrijden waar ik kaart voor wilde, was eigenlijk onmogelijk.
Niks is onmogelijk.
Was niet eenvoudig.
Okay. Gaan we het weer opnieuw proberen.
Het was, nee, volgend jaar weer. Maar het, ook met corona en zo was het ook allemaal lastig.
Okay.
Ik had zelf gehoopt dat het al wel weer voorbij zou zijn. Maar degene met wie ik zou gaan, die zei al van... Ja, reken er maar op dat het weer terug gaat komen.
Ja, dan moeten we, daar kunnen we het morgen misschien over hebben. Want OMT komt met allemaal nieuwe maatregelen. Die ook wel van invloed zullen zijn op het voetbal in Nederland. Maar volgend jaar met kerst zou het zomaar kunnen zijn dat we weer een speelronde hebben, Jaron.
Ja, fantastisch toch?
Ja.
Ik moet zeggen, die tweede kerstdag is altijd heerlijk. Dan ben ik vaak met de ene kant van de familie en dat is wel een voetbalfamilie. Dus dan staat de Premier League eigenlijk de hele dag wel op. En het zijn toch altijd heerlijke potjes.
Staat dat bij je op als je met je familie bent?
Ja, het is een beetje op de achtergrond, zeg maar. Dus niet dat we met z'n allen daarna aan het kijken zitten.
Heb je nog een zusje met wie je kan trouwen?
Heb ik. Een zusje?
Heb ik.
Zo.
Marlis, bij deze.
Nu komt het wel heel dichtbij ineens.
Ja, jij vraagt het, wij regelen dit.
Maar dus, zou je Mart goedkeuren als vriend van je zus?
Zeker, Mart is een hele sympathieke jongen en mijn zusje is een hele sympathieke meid. Nou ja, in principe heb je dan alle factoren die je nodig hebt.
Nou.
Ik begin nu een beetje te zweten.
Kijk eens wie we aan de lijn hebben. Nee, oké.
Okay. Ooit niet eens even afkicken.
Ben je ooit naar een wedstrijd geweest?
Het boxing? Nee.
Nee, in Nederland?
Nee.
Ook niet? Jij?
Nee.
Ik ben ooit naar Feyenoord NAC geweest. Toen nog uitgenodigd door de toenmalige persvoorlichter van Feyenoord. En toen zag ik Diego Biseswar 2 keer scoren, zeg ik uit mijn hoofd. In een bomvolle Kuip.
Onder Gert-Jan Verbeek?
Nou, dat kan me dat niet herinneren.
Ik kan me wel herinneren dat dit was echt vet, zeg maar, toen we die Eredivisie ronde hadden met kerst. Ook omdat dat is niet lang geweest, toch?
Nee, 1 of 2 jaar hebben ze toen. Idee van Chris Woerts, volgens mij.
Nou, Chris Woerts heeft het geclaimd.
Oh, oké. Okay.
Ja. Zie niet dat Chris Woerts de enige is in Nederland die nadenkt om te spelen
met Kerst. Jij wordt altijd een beetje boos als de naam Chris Woerts valt.
Nee, helemaal niet. Ik denk dat Chris Woerts heel veel heeft betekend op financieel...
je gaat een beetje sneller praten.
Nee, helemaal niet. Nee, maar Chris Woerts is goed in wat hij doet. Maar hij is niet de enige. Nee. Er zijn meer mensen die hierover nadenken. Alleen wat hij heel goed doet is dat hij altijd alles claimt. Ook dat is Chris Woerts. Het gaat er natuurlijk over, volgend jaar hebben we een WK in november, voor de mensen die dat niet weten, in Qatar. Dat betekent dat de Eredivisie 5-6 weken stil ligt. En dan zijn er 3 data op tafel wanneer die wanneer weer gevoetbald gaat worden. Want dat kan zijn 26 december, 3 januari of 10 januari. En nou, er zijn eigenlijk 2 keuzes die je kan maken. In sportief opzicht kan je zeggen, oké, we beginnen pas in januari. Maar in financieel opzicht is het misschien wel heel interessant om met Kerst te gaan voetballen.
Ja, en qua beleving van voetbal ook heel erg, toch?
Ja.
Ik denk dat je net de Nederlandse voetbalsupporter heel erg moet gunnen om lekker naar het stadion te gaan. En niet naar de beruchte schoonfamilie.
Nee, wat ik wel eens heb af te vragen. Hè, die kleine clubs kunnen gewoon doortrainen tijdens het WK, toch? Die hoeven weinig spelers af te staan. Ja. Dus die zouden het liefst denk ik dan wel tijdens Kerst gewoon gaan spelen.
Je hebt zelfs een voorsprong inderdaad. Als jij het zeker versus...
Ajax gaat hier nooit mee akkoord, toch?
Ik kan me heel moeilijk voorstellen dat je een week terug bent of 2 weken weer bij elkaar. Volgens mij spelen ze tot halverwege december het WK. Dus dan zou je een hele korte aanlooptijd hebben. Maar ja, aan de andere kant, in de zomer na een WK heb je dat ook best wel vaak. Dat je team nog niet helemaal op volledige oorlogsterkte is.
Maar dan ligt de competitie gewoon bijna 2 maanden stil, hè?
Ja. Maar hoe wordt dit besloten? Wordt dit gewoon gestemd? Alle clubs mogen hun vinger opsteken?
Ja, ik denk dat er wel een stemming is, ja.
Dus dan wordt er sowieso gevoetbald met Kerst?
Nee, dat denk ik niet.
Hoezo niet?
Ja, voor mij, nu ga ik me op glad ijs begeven, maar ik denk dat er nog wel wat macht ligt bij de grote clubs.
Oké.
Ik voel een teleurstelling.
Ja, ik zou het ook doodzonde vinden. Maar kijk, ja, voor die club zou je natuurlijk kunnen afvragen. Ja, hoe kunnen zij zich in vredesnaam voorbereiden als spelers midden december terugkomen?
Ja, zeker Ajax die mogelijk wel 10 spelers of zo kwijt.
Nou, ik denk wel meer.
Ja, 12.
Nou, wel meer.
Oké, hoeveel spelers van Ajax denk je dan naar het WK in Qatar gaan?
Ik denk, dan heb je een selectie van 30 man de helft.
15?
Ja.
En jij?
Ja, ik denk ook zoiets.
Ik denk maximaal 11.
Oké. Nou, we gaan dat volgend jaar zien. Als iemand dit onthouden heeft volgend jaar, laat ons vooral volgend jaar weten. Maar het zou... Kijk, we doen het nu voor... omdat het dan nu met het WK in november wordt gehouden, dat we daarna kerstvoetbal hebben. Ik zou het er altijd op zetten.
Ja, man. Ja, sowieso. Ja. Ja.
En voor mijn part begin je dan pas eind januari weer.
Kerst, met het WK speelronde en in januari. Nee, ja. Niet 1 januari dan...
Nee, maar hoezo niet?
Ja, dat is, ben ik moe.
Ja, maar dan kan je toch s'avonds of s'middags wel naar het stadion? Ja, dat is waar. Je bent een vitale vent van 22. Kom op.
Nou, 3 dagen in bed gelegen.
Ja, oké. Maar het zou toch goed zijn als dat ook nu er een beetje bij ons in komt. Dat we dan gewoon lekker tijdens Kerst gaan voetballen.
Zeker. Ik zou
en dat we dan later beginnen met de hervatting.
Ja, het is wel een beetje, enigszins ergens is ik weer een beetje tegenstrijdig met de andere ontwikkeling die we roepen van oké, er wordt te veel gevoetbald. We vragen te veel van spelers. En
ja, maar dus zeg ik langer
meer
rust.
Spelen, toch?
Ik zeg dus langer rust dan.
Daarna?
Ja. Er wordt gewoon op een ander moment gespeeld. Niet meer.
Ja, oké.
Dus want nu is de laatste speelronde 21 december. En dan beginnen we voor mij weer 13, 14 januari. Nou, als je dus een week langer doorspeelt, wat Mart zegt, met oud en nieuw betwijfeling, laten we eerst Kerst erin voegen. En dat we dan gewoon 20 januari beginnen. Dus je bent 26e, speel je de laatste wedstrijden. Dan heb je bijna een maand voordat er weer verder wordt gespeeld.
Ja, oké. In een normale situatie, zeg maar. Dus niet... Ja, dat zou ik echt heel erg omarmen. En zou ik zeggen, dat is fucking vet.
Ja. Nou, volgens mij wordt er nu ook 23 december nog wel gevoetbald. Dan speelt Go Ahead tegen PSV uit. Dus ze spelen nog wel redelijk kort door, midweeks tot Kerst.
Was er niet vorig jaar met die inhaalwedstrijd met Utrecht AZ, dat Dalmau helemaal losging, dat hij zo laat werd ingehaald? Dat was een wedstrijd van speeldag 1. En die werd verschoven omdat AZ tegen Dynamo Kiev toen moest spelen. Ja. In de voorronde Champions League.
En hij had al een vlug geboekt.
Ja, hij had al een vlug geboekt. Dat was het, weet ik nog. Goed, we gaan het meemaken volgend jaar. Iets wat we niet mee gaan maken, hoogstwaarschijnlijk, is een nieuwe Kuip. Feyenoord City ging al redelijk een streep doorheen. Vandaag een persconferentie hieroverheen gegaan. Het kan gewoon doorgaan. Alleen moet er 180 miljoen bij gevonden worden. Vandaag kwam naar buiten. Ik snap helemaal niks hoe dit soort dingen kunnen. Er waren wat mensen die achter een tafel zaten en die gingen proberen uit te leggen. Er werd gezegd, we gaan niet helemaal in de details, maar initieel waren de bouwkosten 320 miljoen euro. Nu hebben we een indicatie gekregen van 500 miljoen euro.
Ja, man. Ja, Ik heb volgens mij wel eens gelezen dat alleen Wanda Metropolitana en nog een stadion in Astana duurder zouden zijn dan deze Kuip. Ik weet niet of dat helemaal klopt, maar ja, het is wel absurd duur als je ook kan verbouwen.
Ik denk dat het Spurs-stadion kost.
Nou ja, dat zijn van Spurs natuurlijk. Ja. Maar in ieder geval
maar
een paar
daar is het ook helemaal misgegaan, hè?
Ja, over een miljard.
Maar die eerste berekening is helemaal misgegaan.
Ja. En volgens mij zit er hier ook nog de factor corona bij, waardoor de schaarste was en de bouwkosten letterlijk duurder werden door de schaarste. Dus daar zit een stukje inflatie in. Plus na een eerste begroting zitten ze eigenlijk altijd verkeerd en zitten ze veel te laag. Nou ja, dat hebben ze al een keer meegemaakt voor mij. Ze hebben zo een keer best wel een significant aantal miljoenen erbovenop moeten gooien. Ja, maar het feit dat je bijna aan het verdubbelen bent, of in ieder geval een derde van je bouwsom erbij krijgt nu, dat gaat het toch wel iets helemaal verkeerd.
Ja, ik heb
dus
altijd geleerd dat bouwbedrijven, die maken hun, die verdienen op, zeg maar, dat ze beginnen met bouwen en dat er dan iets niet klopt. En dat ze dan zeggen, ja, dit moet ook nog gedaan worden. En dat dan de kosten oplopen, maar niet nu van tevoren al. Want voor mij bij Spurs, maar dat weet jij beter, is voor mij tijdens het proces is het duurder geworden. Ja. Maar nu is er nog ineens begonnen.
Nee, ja, volgens mij heeft het te maken ook met dat de plannen vanuit Feyenoord steeds wijzigden. Met dat zij ook aangaf van, ja, maar we willen toch dat. Oké, ja, maar dan moeten we dat dus op een andere manier gaan berekenen. En dan moesten de ingenieurs weer opnieuw naar de tekentafel. Dus dat was weer een extra som. En doordat dat steeds bleef veranderen, werd die som steeds groter. En daarna kreeg je ook nog de impact van corona eroverheen, met schaarste aan bouwstoffen en mankrachten, waardoor je een flinke inflatie in de prijs kreeg.
Ja. Ja,
nou ja, uiteindelijk is het...
Gerard Moussal, een van de mannen die achter de microfoon zaten vanochtend... Die zegt ook gewoon, tot een maand geleden dachten we dat het door zou gaan. Ons verlangen naar een stadion langs de Maas is nog steeds daar. We moeten ook naar alternatieven kijken.
Ja, want het kan zo zijn dat er een partij is die wel voor minder geld wil bouwen, toch? Ze geven zichzelf nog een jaar, volgens mij.
Ja, ja. En het gekke is natuurlijk, er is al best wel veel geld geïnvesteerd. Ze hebben die lening afgesloten bij Goldman Sachs, waar ze vol trots zeggen, ze hebben een overeenkomst getroffen met Goldman Sachs. Dat maakt dat die faciliteit nu niet opeisbaar is. Dus ze lopen op dit moment geen risico. Dan denk ik, nou, echt heel goed gesprek gevoerd. Maar het betekent nog wel dat je het uit terug moet betalen, toch? Die 20, 30 miljoen.
Ja, ik weet helemaal niks van bouwen en van geld lenen en zo. Maar ik vind het ook heel gek.
Geld lenen kost geld.
Ja, dat heb ik ook wel eens gehoord. Maar dat er 30 miljoen geïnvesteerd is, vond ik überhaupt al bizar. Daar hebben we het eerder al over gehad. Maar nou ja, goed, volgens mij geven ze zichzelf tot anderhalf jaar nog tot de zomer. En dan wordt er een definitief besluit genomen, toch? Ja. Het zou nog kunnen dat de bouwkosten wat dalen en dat het daardoor alsnog doorgaat.
Van mij uiteindelijk zit het hekelpunt natuurlijk in die al geïnvesteerde 20, 30 miljoen. Dus het is best wel heftig om 20, 30 miljoen te investeren in een plan. Ja. En vervolgens krijg je een plan en dat gaat dan ergens in een vakje. En dat is een heel duur vakje uiteindelijk.
We hebben heel veel mensen daar goed geld aan verdiend.
Ja, precies. Want uiteindelijk wordt er niks gedaan.
Nee.
En dat is denk ik waarom er steeds gekeken wordt naar, oké, misschien dan als we dan met een andere bouwpartij, dan gaat er misschien weer 50 miljoen vanaf en dan kunnen we het misschien over iets wat meer jaren verspreiden. En
ja, ik denk dat, zeg maar, als die verhoging er niet was gekomen, die verhoging, wat is het, van 180 miljoen, 30 miljoen, hè?
Maakt niet
is
uit.
Het, snel zegt.
Een lening.
Dan was het er gewoon gekomen en dan hadden ze gezegd, ja, dit hebben we geïnvesteerd en dan hadden het gewoon gedaan. Wat ik heel raar van die Van Bodegom, voor mij is die van de RFC van Feyenoord, die zegt, er komt een supportersafvaardiging. We denken dat in zo'n periode, als we nu tegemoet gaan, dat het handig is dat als we supporters erbij betrekken. Dat lijkt me essentieel. Ze gaan meepraten over de opties die we hebben en wat zij verwachten van het stadion. Waarom nu?
Nu ineens, ja.
Het voelt een beetje om goodwill te creëren. Uiteindelijk nog het laatste beetje betrokkenheid van de supporters, zeg maar. Dus dat als de beslissing dan uiteindelijk wordt genomen, dat ze dan kunnen zeggen, ja, maar we hebben wel met de achterban ook nog gepraat. En die vonden dit inderdaad ook.
Ja.
Zeg maar, als er eigenlijk alles al besloten is. Het voelt heel erg als een soort van, ja, een beetje PR-marketing stuntje om goodwill te creëren voor je keuzes.
Op de Wikipedia-pagina gekeken van de nieuwe Kuip.
En
daar stond dat ze in 2006 al begonnen zijn met de plannen. En dat, volgens mij, heb ik wel eens gehoord dat het ook nog eerder was.
Onder Jorien van der Heerik.
Ja, nou, ik weet, zat hij er toen, Jorien van der Heerik?
Nou, daarvoor 2006? Wel, toch?
Ja, dus dat is echt al bijna 20 jaar zijn ze hiermee bezig.
Ja, ja.
What the fuck?
Ja, inderdaad. Nou, het is wel, wat ik wel heel vervelend vind, is dat, wat Jeroen net zegt, het duurt nog. Er is nu dus nog geen keuze gemaakt.
Ja. Nee, en die Kuip wordt ouder en ouder.
Ja.
Die is bijna echt aan het... Die stort nog een keer in elkaar.
Nou ja, je mag er natuurlijk tegenwoordig geen grap over maken... aangezien het laatst wel gebeurd is. Ja, bij een ander stadion. Ja. Maar je houdt je hart vast natuurlijk.
Ja, ik denk wel dat hij nog veilig is, maar als je ziet...
Maar op basis van wat zeg je dat?
Nou, omdat ik op zich die constructie toch wel aardig heb zien beven en hij heeft het gehouden.
Ja. Maar ik denk dat het wel vaak ook...
Hij is goed getest in ieder geval.
Ja, maar ik denk dat het bij NEC ook wel vaker is dat het wel goed is gegaan.
Ja, nee, dat is waar.
Snap je?
Maar er zijn natuurlijk nog veel meer dingen dan alleen de veiligheid bij de Kuip.
Ik hou daar persoonlijk heel erg van oude stadions die dan een nieuw likje verf krijgen en dat er een beetje gebouwd worden... weet je, richting de toekomst, maar dat het oude stadion wordt behouden. Daar ook heel erg van.
Ben ik ook groot fan van, ja.
Dat was toch ook een beetje de kritiek dat er niet echt onderzocht is om een extra ring toe te voegen. En dus de huidige Kuip dusdanig te renoveren, zodat je hem op 2021 maatstaf kreeg.
Ja, het is natuurlijk niet. Het gaat niet per se om een extra ring. Het gaat niet per se om meer stoeltjes. Het gaat er vooral om dat die commerciële ruimte goed wordt. En dat is nu echt dramatisch. Ik was bij Feyenoord uit met Go Ahead begin van het seizoen. Er waren 8 mensen aan het werk voor een uitvak van 1000 mensen die bier willen halen.
Ja, dat is sowieso heel slecht daar. En de aanrijroute is dramatisch. Weet je, dat zijn natuurlijk allemaal dingen die je wel moet gaan bekijken. Maar de Kuip moet je... En dat zeg ik echt als... Als liefhebber, het boeit mij echt niet. Nou ja, het boeit me wel dat ik hoop dat de Kuip behouden wordt. Het is gewoon zo'n monument voor het Nederlands voetbal.
Zeker.
Het is echt een monument voor het Nederlands voetbal. Maar goed.
Ja, en als het ook nog goedkoper is om te verbouwen dan nieuwbouw. Dan,
ja. Laten we doorgaan naar opmerkelijk nieuws in Frankrijk. ja, we moeten erom lachen, maar het is natuurlijk eigenlijk bizar van worden. Aminata Diallo, sorry dat ik het niet in één keer goed uitspreek, is natuurlijk topspeelster van Paris Saint-Germain. Die heeft een concurrentiestrijd nieuw leven ingeblazen op een hele andere manier. Ze zou namelijk betrokken zijn bij een mishandeling van teamgenote Chiara Hamrowi. Chiara, als ik goed uitspreek, anders excuses. Wat heeft ze ervoor ze heeft ervoor gezorgd dat Hamrowi, haar concurrent in de spitspositie, mishandeld werd op de weg naar huis. Het bizarre is, ze waren naar een event geweest met de hele ploeg. Toen heeft Diallo aangeboden om Hamrowi naar huis te rijden. Dus die is met naar huis gereden. En vlak voordat ze voor de deur stonden, werd die Hamrowi uit de auto getrokken. Door 2 mensen met maskers. Eentje heeft toen haar gewelddadig aangevallen en haar geslagen, haar benen, met ijzeren staven. Duurde een paar minuten en het zorgde ervoor dat Hamrowi hechtingen in haar benen en handen nodig had, waardoor ze een wedstrijd tegen Real Madrid miste. En 3 keer raden wie op haar positie stond, Diallo.
Ja, we hebben die gast ook gebeld voor jou, maar die wil dat niet doen.
Heb ik concurrentie dan?
Mooi, goede comeback. Ja. Kun je niks van zeggen, ja.
Nee, maar heb je dit eerder gehoord?
Dit is echt een van de meest... Dit voelt echt als een speelfilm.
Ja.
Zeg maar, een hele lugubere
maar
speelfilm.
Waarom zou je dit doen?
Maar zijn jullie er door geschokt? Want ik ben er niet echt door geschokt.
Jawel.
Ik denk gewoon,
jij bent er niet door geschokt.
Nee. Jij vond het wel...
Nee, ik denk gewoon, hè?
Oké, dan in Nederlands perspectief. Cyril Dessers rijdt met Brian Linssen naar huis. En Cyril Dessers zorgt ervoor dat Brian Linssen helemaal kapot wordt geslagen, waardoor hij een wedstrijd mist, waardoor Cyril Dessers in de punt staat.
Ja, precies. Dat is...
En wat zeg je dan? Dat schok jij niet. Dat ben je niet geschokt.
Nee, maar kijk, ik vind het heel erg, maar ik geloof het gewoon bijna niet. Zo absurd is het.
Ja, oké. Nee, dat ben ik met je eens. Ja.
Oké.
Ja.
Ja, ik weet niet. Ja,
nee, het zou kunnen, ja.
Heb je ooit iemand geprobeerd uit te schakelen?
Maar nee,
heb je in een selectieteam gespeeld vroeger?
D1, C1.
Oké, nee, maar ja.
Ook wel eens de concurrentiestrijd verloren.
En?
Huilen, jongen.
Werd je naar toen?
Nee.
Huh? Jij?
Nee, gelaten.
Ik speelde wel altijd selectie en ik was inderdaad altijd Diallo. Maar ik heb nog nooit bij mezelf gedacht van de spits die de 30 inschiet.
Nee.
Die laat ik hem eens even opwachten met mijn fietsje.
Nee. Maar was je ook zo iemand die dan niet juichte als iemand scoorde op jouw concurrentie? Die op jouw positie speelde?
Nee, want hij was gewoon echt wel veel beter dan ik. Dus ja. Ik moest het gewoon hebben van hard werken. Ja. En dat...
Toen wel?
Ja, toen wel. Oh,
okay. Maar denk je dat Neil daarin zit? Zou die dat doen?
Nou, ik denk wel dat van ons drie, Neil als eerste in ieder geval niet zou juichen als concurrent.
Ik was niet een ideale teamgenoot.
Echt, joh?
Ja, nee, ja. Maar ik moet zeggen dat ik meer dan zeg maar de strijd zocht op trainingsveld, zeg maar.
En dan heb je harde tackles?
Direct concurrent geblesseerd?
Nee, maar wel dat je iemand harder aanpakt dan nodig is.
Sarre ook, of?
Ja, maar dat sowieso. Ja. Ja. Nee, maar dat doe ik ook met mensen die ik niet mag. Of die ik wel mag. Ja. Nee, maar ik bedoel, als ik een trainingspartijtje speel, dan wil ik gewoon winnen. En dat zijn ook mijn beste vrienden waar ik toen mee speelde en zo. Maar dat interesseert me op dat moment helemaal niks.
Nee, echte winnaar ben jij?
Nou, nee. Ja, ik kan gewoon niet heel goed tegen mijn verlies. Ik weet niet of je dan een echte winnaar bent. Ik kan gewoon heel, heel slecht tegen mijn verlies. Maar ik heb wel eens niet gejuicht vroeger als ik dan gepasseerd was. Ja, zeker. Maar ik zou nooit iemand opwachten om iemand fysiek geweld aan te doen.
Nee. Maar zeker op dit lijp.
Ja. Ik denk dat dat de next level is.
Maar dit is het allerhoogste niveau ook. Ja. Zeg maar, het is
zijn teamgenoten ook in de Franse ploeg, hè?
Ja, er zijn zoveel vragen wat je hierbij hebt van, oké, deze mensen spelen bij Paris Saint-Germain, die ook in het vrouwenvoetbal echt een stempel willen gaan drukken, zeg maar, en echt een concurrent willen worden van Lyon. En dat je dit dan intern...
Maar hoeveel jaar moet je iemand schorsen die dit doet? Of hoeveel wedstrijden?
Nou ja, als je contract ontbinden.
Ja, als je echt kan bewijzen dat dit echt waar is.
Ja, jij kijkt me een beetje raar aan. Nee, natuurlijk moet je contract ontbinden.
Ja, ik snap heel goed dat je contract moet ontbinden, maar je wil ook daarna dat iemand niet gelijk weer een andere club heeft, toch?
Want?
Ja, omdat de hele sport in discrediet brengt.
Ja, maar kijk, ik denk dat zij strafrechtelijk vervolgd gaat worden voor een aanslag. Dus daarom is ze nu ook opgepakt. En dan dat je gewoon bij de club zegt, oké, voor nu klaar. En dan zal ze ook nog wel een gevangenisstraf krijgen of een taakstraf krijgen voor haar rol hierin.
Ja, oké, en stel je voor, ze krijgt een taakstraf en een boete en ze moet 2 weken de cel in. Dan kan volgende week de vrouwentak van Lyon of zo er gewoon vastleggen.
Ik zou
het niet doen, maar je hebt altijd clubs...
Ja, maar het is toch een business. Ja, dat is toch aan de clubs dan zelf.
Ja, oké, maar die wil je daar... Ja, die
ja maar dat is dan de keuze toch? Van die club. Ja. Lyon wordt door iedereen aangekeken. Oké, dus jij neemt zo iemand aan.
Zou vooral een club nemen met niet per se een hele grote concurrent ernaast.
Je ziet het ook niet heel vaak. Er komen ook niet heel vaak verhalen naar buiten. Weet je, je spreekt natuurlijk wel voetballers dat wel eens opstootjes zijn. We hadden een keer Kali die kaak brak van... Die linksbuiten van Heracles en van Utrecht.
Bij Utrecht, toch?
Hoe heet hij nou?
Daryl Douglas?
Nee, die linksbuiten, die Zweedse jongen.
Christofferson?
Ja, Pettersson.
Pettersson.
Ja. En Danny Koevermans aanviel. En dat Robbie Keane en Edgar Davids ooit met elkaar op de vuist zijn gegaan. Dat vond ik nog steeds...
Bij Spurs.
Ja, dat verhaal ken je toch?
Dat verhaal ken ik niet.
Dat is een ruzie op... Nee, ken je het echt niet? Nee. Ja, als... Hoe kan dat nou? Als Rosette-podcast held... Dat je dit
die naam wordt er vaak genoemd.
Er staat een sticker erachter, dus daarom zie ik het. Die kreeg ruzie op de training. En toen zei Edgar Davids, oké, let's take this out of the training ground. En toen zei Robbie, ja, wat jij wil, jongen. Toen hebben we op de parkeerplaats elkaar opgewacht. Alleen, wat Davids niet wist van Robbie Keane, dat hij amateurkampioen boksen was in Ierland. En die heeft hem dus helemaal kapot geslagen.
Mooi verhaal.
Ja.
Sterk.
Ja. Ja. Nou ja, dat soort verhalen zie je tegenwoordig. Je hoort het ook weinig.
Behalve in
Parijs. Ja, en dan komen er staven aan de...
Ja. Sowieso lekker rustig clubje met van de break-up van Icardi tot nu weer dit.
Maar jij zou dus ontslaan. Eigenlijk zijn we alle drie contract ontbinden.
Ja, ik zou als voetbalbond ook wel iemand schorsen. Als dat überhaupt kan.
Voor die discrediet brengen. Ja, ik denk dat het heel lastig is.
Ja, ja als het zou kunnen, zou ik het proberen. Ja.
En bij de Franse nationale ploeg. Interessant.
Als je kijkt wat er met Benzema is gebeurd, dan...
Die heeft hoeveel jaar...
Wat is erger?
Ja, want waar is hij nou? Want Benzema is verdacht. Afpersing over die sekstape?
Ja, van Valbuena. Maar voor mij is dat nooit echt hard bewezen. En daarom...
Nee, dat is alleen een aanklacht. Hij is nooit veroordeeld.
Hij is nooit veroordeeld. En als dit inderdaad ook tot een veroordeling gaat leiden... Ja. Dan, maar je moet, ik denk niet dat je deze dame nog bij de nationale ploeg wil hebben.
Nou, laten we dan...
Dat denk ik ook niet.
Laten we dan doorgaan met de ideale schoonzoon. Giovanni van Bronckhorst. Die zou dit nooit doen. Dit is toch een ideale schoonzoon?
Ja, man.
Ja.
Maar ik zat net te denken... Hij is denk ik de beste Feyenoord trainer van de afgelopen 20 jaar of zo. Qua prijzen die hij gewonnen heeft.
Ja, qua prijzen. Ja, waarom dat zijn is er... nogal Wiedes. Hij is de enige die een keer de titel heeft gepakt.
Ja, precies. Dus des te knapper...
Van Marwijk zit ook een 20 jaar met de
UEFA.
Maar oké, maar één van de... Waarom zijn er geen grotere clubs voor hem gekomen?
Heeft hij heel herkenbaar voetbal laten zien met Feyenoord,
Maar ik ben het wel eens met Mart. In het buitenland kijken ze niet zo naar herkenbaar voetbal. Dan kijken ze, oké, wat zijn je prijzen? Wat heb je bereikt?
De resultaten.
Hij heeft de beker gewonnen voor mij een keer. Hij heeft
twee keer
de beker gewonnen. Hij heeft een keer de titel gepakt.
En twee keer de Cruijffschaal.
Ja. Ik denk dan toch uiteindelijk wel dat... want hij is hoeveel jaar nog doorgegaan naar de titel? 2 jaar, toch?
Hij heeft die Champions League jaar, dat heeft dat hij sowieso nog gedaan.
Ja, dat was niet zo best.
Nee. Dat was pijnlijk tegen City toen ook.
Mm-hmm.
Ik zit even te kijken hoor.
Wat denk jij dan, Jaron, dat hij niet herkenbaar voetbal speelde?
Nou, ik denk hij is vrij snel ook naar China gegaan. Dus ja. Hij heeft wel gewoon een club gehad waar hij gewoon flink gecashed heeft. En ik weet niet, misschien is het ook een beetje de pech dat je Cocu en Van Bommel...
Ja, hij is twee seizoenen daarna doorgegaan, zeg maar. En dat, ja, kijk, ik denk dat dat het ook wel lastig heeft gemaakt. Want als je naar het laatste seizoen kijkt, ja, dat was voor mij ook niet heel erg best.
Maar Van Bommel, die heeft minder gepresteerd bij PSV, kon naar Wolfsburg. Cocu, die heeft het... aardig gedaan bij PSV, goed gedaan. Ja, kon er verder badje.
Het verschil is dat ik denk dat er misschien wel interesse daarna in hem is gekomen. Hij maakte voor mij in januari toen bekend dat hij ging stoppen. Hè. Toen heeft hij het afgemaakt. En toen trad hij toe tot de City voetbalgroep.
Ja.
Vrij snel daarna al. Dan maak je wel een keuze natuurlijk.
Hij is vrij snel onder de pannen geweest. Overal en nergens. En misschien toch een beetje ook de naam. Plus inderdaad vergetelheid geraakt van die laatste 2 seizoenen relatief anoniem.
Ja.
Versus zijn echte grote successeizoenen. En misschien ook de inflatie aan Nederlandse trainers, zeg maar. Met wat Van Bommel heeft gepresteerd en Cocu heeft gepresteerd. Frank de Boer heeft gepresteerd, alles Jaap Stam. Mm-hmm. Dus die hele generatie, zeg maar, die echt wel mislukt is. En misschien dat hij daar iets wat onterecht ook bij is gaan horen qua naam. Ja. Denk een combinatie van alle factoren waardoor hij denk
en het zijn ook, je weet nooit in de privésfeer dingen. Ik weet bijvoorbeeld, weet je, dat Arne Slot wilde nog niet weg uit Nederland na AZ.
Nee.
Weet je, dus die heeft bewust gekozen om nog hier te blijven. Ja, het zou best kunnen dat er bij Giovanni van Bronckhorst op een gegeven moment heeft gezegd, oké, op dit moment wil ik nog niet naar het buitenland. Of, lang verhaal kort, China gegaan. Ja, ik denk niet. Hij heeft er best wel geld voor gekregen. Dat zal het natuurlijk. Maar ja, het geld maakt hem natuurlijk niet heel erg uit, denk ik. Ik denk dat hij goed heeft verdiend in zijn carrière. Maar nu is hij vrij. En omdat Glasgow een succestrainer is kwijtgeraakt.
Rangers FC bedoel je?
Ja, Rangers FC. Ja, dat is waar. Is kwijtgeraakt. Gerrard terug naar de Premier League. Nu als trainer. Dus die heeft getekend bij Villa. Is daar een open positie?
Ja, het voelt een beetje als een match made in heaven. De club is weer helemaal terug. Dat is echt wel een hele grote zin te danken aan Gerrard.
Ja.
En in principe qua speelstijl past het redelijk. Gerrard speelde vrij aanvallend 4-2-3-1 of 4-3-3 met vrij direct voetbal. Veel creativiteit op de vleugels, ja, tot op een zekere hoogte. Speelt Giovanni van Bronckhorst probeerde dat ook wel een beetje. Misschien net wat minder met het pressing systeem. Maar ja, ik geloof er op zich wel in. En ik denk dat ook gewoon een hele mooie vervolgstap is überhaupt voor je carrière. In plaats van... Ja.
Maar het is toch wel weer gek hoe de voetbalwereld dan werkt, hè? Want als hij nooit in Schotland had gespeeld, was hij nooit een kandidaat geweest.
Nee. Ja, nee. Ja,
toch?
Ja.
Nee, dat is inderdaad waar. Weet je, aan de andere kant, het is ook niet een heel lekker moment om in te stappen, toch? Want Gerrard heeft de beste prestaties geleverd van de afgelopen 12, 13 jaar. Ga dat maar eens even naren.
Ja, maar volgens mij helemaal eens. Helemaal eens. Alleen, volgens mij wil hij ook weer aan de bak. En is dit een mooie club met echt wel wat potentieel. Ja, zowel op het veld als bestuurlijk zit het volgens mij best wel oké in elkaar. Ja, dan denk ik niet dat als jij de absolute top wil bereiken als trainer, wat volgens mij nog steeds de ambitie is van Gio, dat je dan zegt, nou, dit is een te lastige situatie. Althans, ik heb geen grote trainer dat zien doen. Anders had Cocu ook nooit ingestapt in Fenerbahce of Frank de Boer bij Crystal Palace.
Derby County. Nee, inderdaad.
Zeg maar, al die rare keuzes.
Het blijkt een opstap te kunnen zijn naar de Premier League. Dat is wel gebleken. Met Rodgers en Gerrard nu.
Ja.
Dus, ja.
Ja, en wat natuurlijk ook wel meespeelt is dat hij kent de stad. Hij kent de mensen, weet je. Het is natuurlijk wel, je kent de omgeving. Ja. Kijk, zo'n Cocu vertrekt naar Istanbul.
Ja.
Hij heeft natuurlijk geen idee welke sentimenten, hoe de lijntjes lopen en alles. Ja, voor Gio is dat natuurlijk heel anders als hij terug zou keren bij Rangers.
Nog een mooie transfer die je in de pijplijn ziet zitten. nu hij daarheen gaat. Een Nederlander die goed past bij Rangers.
Toornstra,
zo. Hey, ja. Dat zou super sick zijn.
Nou ja, ze hebben gewoon toen geprobeerd Guus Stil te halen, Rangers. Huh, maar toen hij bij Spartak Moskou zat. Ja, dus ze kunnen qua salaris voor mij redelijk betalen. Het is geen Premier League, maar wel hoger dan de Eredivisie. Dus ja, er zullen wel meer spelers daar in aanraking komen.
Ja, Toornstra zou echt heel vet zijn.
Nicolai Jurgensen. Zo. Allemaal jongens uit dat één kampioensjaar.
Ik kon je wat erin erbij. Ja.
Jeltje Roelia. Ja. Nee,
Jan-Marie van der Heijden.
En Jan Wouters, hè, misschien mee als assistent. Dat zag ik erbij komen.
Ja, wat doet hij tegenwoordig?
Hij...
Speelt met zijn kleinkinderen.
Dat sowieso. Maar waar zag ik hem nou laatst? Geen idee. Ik heb hem dus ergens laatst bij een voetbalclub weer rondlopen. Gewoon weer een beetje advies geven. Maar hij heeft natuurlijk best wel... Hij heeft voor mij 5 of 6 jaar daar als assistent gewerkt. En dan zeg ik helemaal nu uit mijn hoofd...
Bij Rangers onder advocaat?
Hij is meegaan onder advocaat. Maar toen ging advocaat weg. En toen heeft hij daar nog 5, 6 jaar gezeten.
Hm. Ja, hij heeft ook een bizar cv, die Jan Wouters.
Als ik van mensen hoor die met hem gewerkt hebben... Echt een waanzinnige veldtrainer. Geen hoofdtrainer.
Nee.
En dat zag ik toen bij Ajax, hè, dat was geen gelukkig huwelijk. Bij Utrecht op een gegeven moment geen gelukkig huwelijk als hoofdtrainer. Dus ik denk...
Nou ja. Als je op een gegeven moment die kwaliteiten van jezelf kent... En
ook weer iemand, ik denk dat het wel helpt, hè, dat je ziet dat de hoofdtrainer steeds mensen meenemen, hè, die ze kunnen vertrouwen. Maar ook Wouters kent de cultuur, kent de club.
Ja, man.
Dat helpt wel.
Ik geloof daar heilig in.
Dat kende Hofland ook bij Wolfsburg.
Ja, maar ik denk dus ook niet dat het aan Hofland heeft gelegen.
Nee, dat denk ik ook niet.
Nee, maar dat helpt wel voor Hofland. Helpt het natuurlijk wel, weet je? Dat het ideaal is dat je de club al kent.
Ja, maar
denk je dat het niet mee speelt?
Ik denk dat het wel een factor is totdat je begint te verliezen.
Nee, zeker. Maar weet je, nu als je, en nu hebben ze het allebei al. Dus ze weten precies de lijntjes. Weet hoe media werken. Hè, welke kranten wel goed zijn. Welke waar je niet mee in zee moet gaan.
Ja.
Je koopt gewoon wat tijd. Net zoals Xavi. Als Xavi nu de komende 5 wedstrijden verliest, dan... Is nog steeds Xavi. Dus dan krijgt hij nog 6 wedstrijden. En als je niet die leverage hebt als legende binnen de stad, ja, dan is je krediet gewoon veel sneller.
Hij is ook geen legende, toch? Van Bronckhorst bij Rangers. Die staat zit
Nee, zeker niet. Maar gewoon wel. Het is wel een gerespecteerde voetballer die daar wel hoog in het vaandel staat.
Met een fantastisch charisma ook.
Ja, dat sowieso. Echt een uithangbord, denk ik wel. Als je dat. Hè, ik vind dat je daar nooit trainers op eerste instantie moet beoordelen. Maar. Als je het erbij krijgt, is het super mooi.
Zeker.
Goed. Interlandvoetbal. Nederland pas zaterdag in actie tegen het... Ja, Montenegro is zo goed, hè, volgens Van Gaal. Maar daar, daar gaan we het morgen over hebben. Daar gaan we op vooruitblikken. Vanavond wel wat interlandjes. Ik zag dat Ierland ook weer in actie mocht
tegen Portugal, toch?
Ja.
Ja. Ja. Nou, request even Portugal.
Ja, Portugal heeft een wedstrijd minder nu.
En een punt minder dan Servië.
Ja, dus ze kunnen vanavond een hele goede stap zetten door van Ierland te winnen. Want dan hoeven ze niet Servië te verslaan. Dan hebben ze genoeg aan een gelijkspel.
Ja, die spelen
maar ze hebben 6 jongens van mij die op scherp staan. Of in ieder geval waar veel over te doen is. Bernardo Silva niet. Hè? Komt niet in actie. Is oververmoeid, wat ik gisteren hoorde. En ja, voor Ierland is het... Ik zag dat Kenny, de bondscoach... moet putten dat voor het eerst vanavond weer het stadion helemaal vol zit.
Het Aviva, toch?
Ja. Ben je wel eens geweest?
Nee, ik ben nooit in Ierland geweest. Ja,
ik ben in een uitverkocht Aviva stadium geweest toen Ierland Estland versloeg. En naar het EK ging van 2016? Ja, was dat toen?
Ja, dat
of was
dan bijna wel.
12?
Nee, 12 waren ze niet bij.
Nee, dat was die Will Griggs on Fire, toch? Die was toen...
Dat is 16, dat is Noord-Ierland.
Ja, dat was Noord-Ierland, want voor mij kwalificeerden ze toch allebei?
Ja, zeker.
Dus dat was volgens mij 16.
Was in Frankrijk 16.
Ja.
Ja, ik ben er redelijk zenuwachtig. Maar ben je dan ook zenuwachtig voor die wedstrijd?
Vanavond?
Ja.
Nee. Er is toch...
Ze kunnen zich niet meer kwalificeren, toch?
Nee. Nee, zelfs als er nu... Nee, dat kan helemaal niet. Had je geen idee?
Ierland
heeft het echt heel slecht gedaan. Ja. Ik moet je toch wel echt corrigeren. Het was dus wel EK 2012.
Want waren ze daar wel bij?
Zeker.
Oh ja, dat was met dat zingen natuurlijk. Ja.
En speelde 1-1 tegen Estland thuis. En het mooie was, ik zat toen in Aviva Stadium. Björn Kuipers, scheidsrechter, na afloop nog. Zei ik, hey Björn, hoe is het? Nee, ik mag niet praten met de pers. Ik zei, oké, man. Dus ik had 2 perskaarten toegeregeld. Dus ik was met een vriend daarheen. En toen zijn we de stad ingegaan. En... Zoals Ieren die vier had. Drink, waaronder, hè? Dus de selectie. die gewoon in een kroeg terecht kwam. Ja, dat is gewoon niet afgesloten.
Heb je Declan Rice nog gezien?
Nee. Oh ja, leuk.
Ja. Ja. Ja, Jackie Grealish was er wel bij.
Ja.
Nee.
Die kwam nog even langs.
Oh, ze vinden het leuk. Oh, wat hebben ze weer naar zijn zin. Nee, er waren wel wat jongens die we daarna... Wie was dat? St. Ledger, die... Ja, dat kan. Dronken op een auto stond en op een publiek ontbloot bovenlichaam.
Wesley Sneijder.
Ja, maar er zijn dus nooit video's of filmpjes in de media van verschenen. En toen hebben we dus gedronken met de selectie die toen zich kwalificeerde voor het EK 2012.
Favoriete speler uit die selectie?
Van 12?
Ja.
Roy Keane.
Robby Keane.
Hm. Ja, ja. Maar goed, we gaan het dus niet over Ilan Portugal hebben, want dat boeit echt werkelijk helemaal niemand. Maar het is wel een tip voor mensen om een keer te bezoeken, het Aviva Stadium. Sowieso voor voetbal, dan wel rugby. Duitsland-Liechtenstein is het vanavond ook eigenlijk niet heel veel over te doen. Behalve dat er nu wat corona-gevallen zijn, positieve corona-gevallen in de Duitse ploeg. En Flick, de nieuwe bondscoach, heeft zich daarover uitgesproken. Of de nieuwe bondscoach. Is het ook
de bondscoach.
De bondscoach, Hansi. Hij zegt, wat mij betreft is de enige uitweg uit de pandemie dat we ons laten vaccineren. Ook in het profvoetbal. Maar iedereen heeft het recht om te weigeren. Wat ons op dit moment overkomt, was bijna te voorzien zonder een verplichte vaccinatie.
Eens, ja.
Van Gaal wilde zich er niet aan wagen. Hè?
Ja, ik vind het goed als trainers hun grote platform toch gebruiken. Net zoals dat Klopp dat doet. Zonder verplichtingen eraan te stellen, maar wel gewoon vanuit wetenschappelijk perspectief te benadrukken dat vaccineren toch voor een heel groot gedeelte de oplossing is uit deze pandemie. En als je nog een heel groot platform hebt en een grote following, denk ik dat dat heel erg meeweegt als je dat met iemand met status dat doet.
Ja, en waar ik helemaal me gewoon heel erg voor zorg over maak, dat voor mij, zeg ik uit mijn hoofd, de vorige keer dat we echt zo'n piek hadden tijdens de pandemie, toen hadden we ook interland voetbal en toen kwamen we terug en toen was het overal van mij homeless.
Ja,
er mogen natuurlijk ook uitsupporters mee, of niet?
Ja.
Ja, het is gewoon heel logisch. Op het moment dat er heel veel besmettingen zijn, is de kans groter dat je besmet raakt. En als er één iemand binnen je groep besmet raakt, dan is de kans gewoon weer heel erg groot.
Ja.
Dat je daarmee meerdere teamgenoten besmet. En dan ga je reizen en vervolgens ga je...
Ja, want
ga je
bij Duitsland, Schüle was positief getest. Dus daarvoor 4 spelers individueel nu trainen. 4 anderen in isolatie. Waaronder, en dat vond ik wel bijzonder dat er naar buiten gekomen, de ongevaccineerde, niet gevaccineerde, Joshua Kimmich.
Heeft hij ook verteld waarom hij niet gevaccineerd is?
Pardon?
Heeft hij verteld waarom hij... Gezondheid eraan.
Dank
heeft
wel.
Hij verteld waarom hij niet gevaccineerd is?
Nee.
Nee.
Ik kan het wel voor je opzoeken, maar hij heeft het...
Het is ook iedereen zijn eigen keuze natuurlijk nog.
Ja.
Of ik zeg ook nog, maar het is iedereen zijn eigen keuze. Ja.
Ja, het zal zich op deze manier blijven verspreiden. En dat is denk ik gewoon heel erg kwalijk. Dan krijg je straks de interland discussie weer van moet je interlands gaan voetballen?
En dan gaan misschien wel weer ook de Eredivisie-stadions dicht.
Nou, het is een beetje wat... In Amerika is nu een grote rel over een van de grote NFL-sterren. En ik zie nu dat Kimmich eigenlijk hetzelfde heeft gezegd. Hij wilde zich beter hierover laten informeren. Hij zegt, ik ben er niet per se op tegen, maar ik wil me eerst meer informatie krijgen.
Van Joe Rogan ook.
Dat zou kunnen. Maar dat is uiteindelijk de reden waarom hij zich nog niet heeft gevaccineerd. Hij laat zich gewoon om de 2-3 dagen testen.
Hij doet zelf onderzoek. Of hij niet juist.
Geen idee. Maar dat is dus de reden. Nou, laten we dan nog iets leuks bespreken. Wat deed jij toen je 15 jaar was en 261 dagen oud?
FIFA spelen. En andere dingen waar ik niet over uit wil wijden.
Nee? Was je toen al een boefje?
Nee, helemaal niet. Nee, joh.
Waarom wil je dan niet over uitweiden?
Dat is gewoon geheim.
Oh. Goed. Jij?
Ik heb op dat moment Oxford City. Naar de Champions League.
Oxford, niet United?
Nee, Oxford City.
Zo, de derby.
Oké. Nou, het gaat...
En jij?
Ik was denk ik voornamelijk heel veel aan het voetballen.
Bij?
Toen ik 15 was.
Oh, toen deden beide knieën het nog.
FC Lisse, denk ik.
Lijp.
Heb je ook nog bij FC Lisse gespeeld?
Ja, voordat ik naar FC Groningen
ging. Jij hebt een spelerspaspoort. Ik heb een paar dik van. Ja.
Ja. Dat past ook niet, hè?
Nee, dat is de Bijbel.
Goed. Waarom we het hebben over 15 jaar en 261 dagen. Zo oud is namelijk Enes Sali. En die kan vandaag de jongste Europese international ooit worden voor Roemenië. Wel opmerkelijk. Roemeense voetbalbond wil Sali zo snel mogelijk in actie laten komen. Om te voorkomen dat hij voor een ander land speelt. Hij is namelijk geboren in Canada. En hij heeft misschien wel de beste leermeester die hij kan hebben.
Hadji
is zijn trainer bij Farol Constanta. de club waar hij nu speelt. Hij is de jongste doelpunt te maken ooit in een Roemeense competitie. En als hij nu debuteert, dan verdrinkt hij wie uit de boeken, denk je?
Ødegaard.
Ja, Martin Ødegaard. Als jongste Europese international ooit in een officieel duel.
Ja, super lijp toch?
15 jaar. Ja, ik zit even te denken, als ik dan zoiets zie, dan heb je het heel snel Wonder Kids. Nou, ja. Freddy Adu weten we natuurlijk. Er zijn nog meer Wonder Kids waarvan nooit iets meer is...
Nicolas Milan was ook een voetbalmanager legend.
Hoe heet die gast die bij Milan ooit heeft gezien? Die Mastour?
Mastour, ja, Hashim, ja. Mastour.
Mag Quincy Ouzouabe er ook bij of is hij te laat gedebuteerd?
Nee, die is niet die 15, 16-jarige echte absurde hype van...
Jorginho Wijnaldum, maar die heeft het ook gewoon gemaakt. Ja, die was natuurlijk ook zo vroeg.
Die was heel vroeg, ja. En die heeft het echt waargemaakt. Ik zit er nog meer te denken.
Rens van der Wal.
Wat?
Noem je nou gewoon een oud teamgenoot op?
Nee, of gewoon zo'n...
Nee, dat is een groot talent.
Waar?
Een regen.
Ja, wat?
Nee, maar die speelde ook in alle vertegenwoordigende helftallen.
Ja, maar was hij het grootste talent van Nederland?
Net niet, denk ik.
Rens van der Wal. Nee. Ja, ik heb het ook wel een beetje bij Unifar, maar dat komt misschien hier in het Amsterdamse, dat je het heel vaak hoort. Dat er al drie, vier jaar zegt, nee, hij is zo goed, hij is zo goed, zo goed.
Toen hij, bij hem was de hype echt real toen hij 14 was.
Ja.
Toen was het echt van, dit is een nieuwe lijpe talent. Toen heeft hij vorig jaar echt een terugval gehad, maar dit jaar doet hij echt
heel goed
hele goede dingen in de KKD.
En Lukaku weet ik nog, dat hij op 16 echt zo goed was.
Ja.
Maar goed, er zijn dus ook wel positieve... gevallen geweest van als iemand op zijn 15e, 16e het etiket wonderkid op zich krijgt.
Maar vanavond,
wat ga je eigenlijk kijken vanavond? Ga je een wedstrijd kijken? Geen voetbal
mee. Ik ben gisteren begonnen aan de film Snatch. Die heb ik nog niet afgekeken.
Maar dan duurt niet heel lang meer, toch?
Nee, maar ik ga op tijd naar bed.
Kijk jij meer films of series?
Ik kijk echt allebei bijna niet.
Oké, maar we nu opeens Snatch?
Ja, ik had gisteren zin om een film te kijken en toen was ik na een uur mijn concentratie kwijt. Dus toen heb ik...
Maar die ga je dus wel verder kijken.
Ja, die ga ik wel verder. Maar ik ben ook al begonnen in de trein terug uit Groningen. Dus het is zeg maar de derde.
Je hebt geen zin om met collega's te praten in de trein.
Met
wie heb jij in de trein gezeten op de terugweg dan?
Terug alleen.
En ja, we moesten allemaal verspreid.
Oh, okay.
Dus ik heb met Sanne nog even gesproken de laatste 20 minuten.
Toen je film klaar was.
Nee, toen had ik hem al weer afgezet. Mijn concentratieboog is zo groot.
Okay.
Iets groter dan die van jou, maar...
Ja, niet veel beter.
Nee.
Goed, jij wel een wedstrijdje kijken dan?
Schakelkanaaltje.
Ja, ga je dat doen?
Sicko Sport.
Ja, zeg maar oprecht, dat vind ik. Met die interlandperiode waar echt van die nietszeggende wedstrijden in zitten.
Ja.
Ja, op zich alleen Zweden en Spanje, daar zit nog wel een soort van spanning in. Dan is op zich zo'n avond nog wat te overzien.
Het is echt het grootste schandaal, dat we nog even gezegd hebben, dat tijdens Europa League en dat soort dingen geen schakelkanaal meer is.
Ja, dat is jammer, man.
Je hebt wel gewoon een stream online. Een Amerikaanse partij, die voor mij is het CBS, die heeft zo'n schakelkanaal. Ja, sorry dat ik het zeg. Ik heb dan altijd op tv gewoon een Nederlandse ploeg aan staan. Dan heb ik zo'n schakelkanaaltje op mijn laptop aan staan.
Maar dat had Fox toch ook of ESPN? Ja,
altijd.
Ja, maar is dat dan heel duur of zo?
Ja, ben ik Mr. ESPN?
Jij bent het meest van tv van ons allemaal?
Ja, nee, ik heb geen idee. We gaan het vragen aan de mensen die bij ESPN werken. Het moet gewoon terug.
Ja.
En vooral, weet je wie heel goed daarin was? Mark van Rijswijk, die het allemaal aan elkaar praten.
Ja, en het liefst dan ook bij de volgende rondes van de beker. Met alle amateurs.
Ja, dat is waar. Goed. Mart, dankjewel. Jeroen, dankjewel. Jullie bedankt voor het luisteren dan wel kijken. Dit was de FC Afrika Daily van donderdag 11 november 2021. Veel plezier. Als er kinderen vandaag aan je deur staan, geef ze vooral wat lekkers. Mij niet bellen. Dag!